Goedemorgen allemaal. Allen welkom in deze dienst. Bijzonder dat ik hier sta. Niet dat we hier mogen zijn. Maar wel dat onze ouderling, die staat met pech onderweg. Ik mag de honneurs waarnemen. Een mooi bericht. Zuster Jannie Matke was opgenomen in het ziekenhuis. Is weer thuisgekomen. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Dat is een mooi bericht. Onze broeder gaat het nu overnemen. God zegen.
Dank u wel.
Goedemorgen, kunt u me allemaal verstaan? Nou, geweldig. Zachter, ja, daar kan ik verder niks aan doen of ik moet gaan fluisteren. Onze broeder organist, die wilde graag van tevoren Psalm 42 spelen. En dan gaat hij 3 coupletten spelen, 1, 5 en 7. En ik ben door broeder Lau benoemd als voorzanger. Dat betekent dat u niet meezingt, maar ik wel. Ik moet 3 tot 5 meter van u afstaan, dan mag ik zingen. Daar gaan we dan. En zo willen we deze dienst beginnen met Psalm 42 uit de Oude Bereiding, vers 1, 5 en 7.
Vertrouwen weder.
zoek in zachtstun lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem, sla toch naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. We hebben een moment van stil gebed. Aan het begin van deze dienst belijden we dat onze hulp en verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen en trouw houdt tot in eeuwigheid. Die u ons groet. Er is genade voor u van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer gaan zitten. En we gaan samen luisteren naar Evangelische Liedbundel 302, vers 1 en 3. Een gebed: Heer, ik kom tot u. Ter verootmoediging luisteren naar de woorden van Romeinen 13 vanaf vers 8 tot en met 14. Staat boven liefde tot de naaste. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is. Want in dit woord samengevat, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult die naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten we dus werken, laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. En beantwoorden met gezang 328, vers 1 en 2: Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laten we samen bidden om de opening van Gods woord en de nabijheid van zijn Heilige Geest. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn, ook al is dat anders dan anders, dat we mogelijk meeluisteren via het internet, nu of op een ander moment, en dat we bovenal mogen weten dat u precies weet wie wij zijn, waar we vandaan komen, wat we hebben meegenomen in onze levens, in onze gedachten. Of we nu al een dagje ouder zijn of nog heel jong. U wil uw liefde aan ons geven. En ook al mogen wij elkaar niet omarmen, u kunt ons wel omarmen met uw Heilige Geest. En zo diep in ons leven, in ons hart komen met wie u bent en wat u doet. Wilt u daarvoor uw woord openen? Zodat het niet het ene oor in en het andere weer uit zal gaan, maar datgene zal doen waartoe u het zendt, zoals u zelf beloofd hebt. En daarom danken we u dat we daarvoor mogen bidden. Open uw woord voor ons hart. En laat uw liefde en kracht ook in ons leven openbaar worden. Bidden voor degenen die het moeilijk hebben, die worstelen met allerlei dingen, ook al weten wij die niet, u weet ze wel. En we vragen om uw zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik wil met u lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vers 1 tot en met 9. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20 bedoel ik. Het laatste Bijbelboek, de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. En we lezen in vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Dat is de Heer Jezus. gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren, van een waterval. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten zelf. Tot zover het lezen uit het woord. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Nu staat er weer Psalm 42 op het lijstje.
Vers 2 en 4.
Oké. Okay. Ja, u bent de opperzangmeester. Staat er bij mij niet op.
Van klein.
De kern waar het ook vanmorgen gaat is natuurlijk het hele woord van God. Maar in bijzonder Openbaring 1 vers 17, waar de bemoediging staat voor Johannes, maar ook voor ons. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Straks na de verkondiging zingen we samen uit de evangelische liedbundel 409. Nou ja, samen. Dat zal voor het grootste gedeelte van u dan zijn op de terugweg naar huis. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht kon stromen van het kruis, waaruit vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. En het derde vers. Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. Wees niet bevreesd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en alle die met ons meeluisteren, we leven in een bijzondere tijd. Heel veel dingen zijn anders en ongewoon. Het is een tijd waarin het leven op zijn kop staat, dat dingen je kunnen aanvliegen en je voor problemen stellen. Mogelijk heeft u, heb jij gedacht, zoiets zal mij niet overkomen. En dan gebeurt het toch. Je hebt momenten dat je je alleen voelt, opgesloten en eenzaam. Ik lees u een paar reacties voor van mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Ik voel me opgesloten en geïsoleerd. Waarschijnlijk leef ik niet lang meer. De pandemie heeft ze duizenden verslagen en iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Beperkingen teisten je leven. Ziek zijn. Binnenblijven. Of misschien wel naar een ziekenhuis. Getest worden. Opgenomen worden. En voorlopig niet naar huis. Je voelt zich benauwd. Je hebt bijna geen adem meer. Heb je corona? Ik kon al een tijdje niet meer op bezoek bij mijn opa en mijn oma. En ik kon niet naar mijn broer en zus in een tehuis en een instelling. Kinderen konden nog niet allemaal naar school. Mensen niet naar hun werk, naar de studie of de stage. Alles staat onder druk. Waar gaat dit heen? En hoe moet dit verder? Zijn er nog wel lichtpuntjes? Ik denk van wel. Ik noem er een paar. Misschien heb u wel mensen, kent u wel mensen, die het bericht hebben gekregen dat ze geslaagd zijn. Ze hebben hun diploma gekregen. Gefeliciteerd. Mogelijk mocht je weer thuiskomen uit het ziekenhuis en ben je aan het revalideren. Of ben je weer naar school geweest en heb al een paar keer met je vrienden ergens wat gedronken. En toch zijn er veel mensen om ons heen die helemaal geen lichtpuntjes zien en nog geen lichtpuntjes zijn te bekennen ook. Als je kwetsbaar bent, vatbaar voor het virus of een andere aandoening. Als je een dagje ouder bent en niet veel meer kunt. Of als de eenzaamheid zo ongenadig toeslaat dat je denkt, ik ben alleen en ik blijf alleen. En er komt een dag, dan is iedereen me vergeten. Een ander houdt zijn hart vast met de komende versoepelingen. Als dat maar goed gaat. Als dat maar niet omslaat naar een nieuwe coronagolf. Ja, er zijn veel onzekerheden. En dan mensen die asielzoeker zijn of vluchteling. Hoe moet het verder als je bericht hebt ontvangen dat je geen verblijfsvergunning krijgt? Of gezakt bent voor je inburgeringsexamen? Of als het gesprek met de IND niet zo geweldig is verlopen? En als je niet meer weet hoe het verder moet? Ook omdat je geen werk meer hebt. Als je bedrijf failliet gaat, je uitkering moet aanvragen of bij de bijstand moet aankloppen. Ja, als allerlei ellende je overvalt, hoe moet het dan verder? Nou, vanmorgen wil ik u en jou meenemen naar een geschiedenis in de Bijbel. Het gaat over een man van wie het leven er ook niet rooskleurig voor staat. Ja, hij gelooft in God en in Jezus Christus. Maar wat heeft hij eraan in zijn situatie? Hij zit gevangen en hij kan nergens heen. Alleen in een kleine ruimte muren komen op en af, gedachten spoken door zijn hoofd. Menselijk gezien is er geen hoop en geen toekomst meer. Het lijkt een aflopende zaak met hem, met zijn leven, voor de mensen die hem dierbaar zijn, voor de kerk en het handje vol van wat er is overgebleven. Is er geen God meer? Heeft hij ons alleen gelaten? Is er ergens nog iets positiefs te beleven? Zeker. Zijn geschiedenis en situatie is heel anders dan die van ons. Maar mogelijk zijn er punten van herkenning. Mogelijk kan dat wat hem is overkomen en wat hij mocht zien en uitdrukkelijk geboden werd dat hij het moest opschrijven, zodat het niet verloren zou gaan, maar ook voor u, jou en mij een bemoediging mag zijn. Mogelijk kan dat wat hem is overkomen en wat hij mocht zien en ervaren ook ons vandaag bemoedigen. Maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, of je vaak of weinig in een kerk of een gemeente komt, of je veel of weinig luistert. We hebben een aantal versen uit het laatste Bijbelboek gelezen. Dat is niet direct een Bijbelboek waarvan je zegt, tjong, daar gaan we eens even flink lezen. Nou ja, als je nog niet zo bekend bent met de Bijbel, zou je beter met het Johannes-evangelie of met het evangelie naar Marcus kunnen beginnen. Omdat je daar leest over de Heer Jezus. We lazen over de apostel Johannes. Hij zit in de gevangenis op het eiland Patmos. Ja, en hij is net zo mens als u, jij en ik. Wat is er eigenlijk met hem aan de hand? Is het een boef, een misdadiger? En is dat wat hem is overkomen belangrijk voor ons? Ik denk het wel. En aan de hand van drie woorden, dan kun je het makkelijk onthouden, wil ik iets vertellen over Johannes. Wie, waar en wat? Drie keer een W. Wie is deze Johannes en waar is hij en wat mag hij doorgeven? Nou, Johannes die behoorde samen met Simon Petrus, Andreas en Jacobus tot de eerste volgelingen van de Heer Jezus. Hij werd door de Heer Jezus al op jonge leeftijd achter het visnet vandaan geroepen. Hij was toen waarschijnlijk een jaar of 20. Geloven is echt niet iets alleen maar voor oude mensen. Geloven is voor iedereen. Of je nu weer opgegroeid bent, of niet, of dat je al je hele leven in de kerk zit, van het woord van God, kunnen we door de kracht van de Heilige Geest altijd dingen leren die ons helpen, die ons bemoedigen. Het spreekt vanzelf dat als hij achter het visnet vandaan is geroepen, dat hij visser was van beroep. Hij was een hardwerkende man die er maatschappelijk redelijk voor stond. En hij behoorde tot de beste vrienden van de Heer Jezus. En weet u wat zijn naam betekent? God is genadig. Nou, daar had hij wel een beetje moeite mee. In zijn situatie. Waar hij niks meer hoorde van broeders en zusters. En waar is die Johannes dan? Ja, op een eiland. Oh, dat is mooi in deze tijd. Is hij op vakantie? Nee, helemaal niet. Patmos is de naam van een Grieks eiland in de Egeïsche Zee. Gelegen in een eilandengroep waarvan Patmos het meest noordelijke eiland is. Het is niet zo groot, 34 vierkante kilometer en van oorsprong zelfs vulkanisch. En de inwoners leven van de visserij en tegenwoordig vooral van het toerisme. Er komen talloze cruiseschepen en die gaan naar de havenplaats Scala, zodat je daar uit kunt, van boord kunt gaan en een tocht kunt maken naar het wereldberoemde Johannesklooster. En dat Johannesklooster heeft met deze Johannes uit de Bijbel te maken. Maar Johannes is niet op vakantie, ik zei het al. We hebben het in vers 9 gelezen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking, makkelijk hadden ze het niet, en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Christus. Ja, Johannes is wel opgepakt en verbannen naar een eiland. Maar omwille van het evangelie, omdat hij getuigd had van de Heer Jezus Christus. Daarom zat hij daar. En Johannes, hij had alles van het begin meegemaakt. Hij had de wonderen van de Heer Jezus gezien en de gelijkenissen gehoord. Hij was bij de doodopstanding en de hemelvaart van Jezus. En samen met de andere leerlingen van Jezus maakte hij de uitstorting van de Heilige Geest mee. De bloei en de verdrukking van de eerste christengemeente. En ondanks alles had de levende God bemoedigd en getroost. Maar voor Johannes leek dat nu allemaal ver weg, als hij naar de omstandigheden keek en de situatie waarin hij verkeerde, dan wist hij het niet meer. En hoe is dat gekomen? Er waren na Pinksteren en de dood van Stefanus in Israël zware vervolgingen uitgebroken. Er was bijna geen plaats meer waar een christen nog veilig was. En in zo'n situatie kunnen er allerlei vragen door je hoofd gaan. Was het nu allemaal voorbij met de christelijke kerk? Was het een aflopende zaak? Had het nog wel zin om in Jezus Christus te geloven? En hoe zou het met zijn medebroeders en zusters zijn? En als hij aan de betekenis van zijn naam dacht, vroeg hij het zich wel af. Is God nog wel genadig en wat merk ik er dan van? Leeft Jezus Christus wel werkelijk? En misschien denken u, jij en ik, of andere mensen in de huidige crisissituatie ook wel eens. Wat kan er nou in zo'n situatie nog gebeuren wat verlichting en bemoediging geeft? Maar gemeente, luisteraars, denkt u, denk jij dat de Heer Jezus zijn volgeling in het donker laat zitten? In een put waar ze niet meer uit kunnen komen? Echt niet. Zelfs in de donkerste nacht laat Jezus een lichtpuntje zien. Johannes had het niet verwacht, maar het gebeurde toch. En dat wat hij heeft gehoord en gezien was voor hem een geweldige bemoediging. Want midden in zijn ellende, als alles uitzichtloos lijkt, krijgt Johannes een visioen, een gezicht, waarin de opgestane Heer Jezus aan hem verschijnt. We hebben het gelezen. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en schrijf het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. En dan worden die 7 gemeentes genoemd. Johannes moest het allemaal opschrijven, opdat niet alleen hij, maar ook al zijn mede- en broeders en zusters op de hoogte zouden zijn van de persoonlijke bemoediging van de Heer Jezus Christus. En het geweldige voor vandaag is dat ook wij daarin mogen delen. Want Johannes heeft het natuurlijk in opdracht van de Heer God niet voor niks opgeschreven. En wij mogen het vandaag zeggen, die bemoediging mag ook voor ons gelden. En de Heer Jezus zegt tegen Johannes in de gevangenis en tegen de vervolgde christenen van de 7 gemeenten die zijn genoemd, maar ook tegen ons, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Dat is altijd. Amen. Je wordt er stil van. Wees niet bang. Maar dat was Johannes nou juist wel. En misschien bent u, ben jij dat ook wel. Maar ja, wat mag Johannes dan zien? De Heer Jezus komt zijn moedig, moe gestreden en geplaagde apostel troosten en bemoedigen. En in die moeilijke omstandigheden zegt Jezus tegen Johannes, ik ben, daar lees je zo overheen. Maar als je de Bijbel een beetje mag kennen, dan weet je hoe prachtig dat is. Want dat ik ben, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is heel bijzonder. Want als Mozes aan God vraagt wat de naam van God is, welke God Mozes heeft gestuurd, dan lezen we in Exodus 3. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom. En tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En ze zeggen, Wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet je tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Bijzonder. Want die ik ben woorden, die worden in het Johannes-evangelie 7 keer gebruikt voor de Heer Jezus Christus zelf. Want Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus zegt ook, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En verder, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, dan zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En Jezus zegt dat prachtige, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Heb je iemand wel ontmoet die zoveel liefde voor je had, dat hij bereid was om zijn leven aan een kruis voor jou te geven? En Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Jezus zegt ook, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat hebben de christenen niet bedacht. Dat is niet ergens in een kerk op papier gezet. Het zijn woorden van Jezus zelf die de kerk naspreekt. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. En in Openbaring 1 voegt Jezus er nog aan toe. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En Johannes, hij moet het opschrijven, tot troost en bemoediging voor de gelovigen van toen, maar ook voor vandaag, voor u, voor jou en voor mij. En weet je, het eerste wat Johannes ziet, dat is zo overweldigend. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Het is Jezus zelf. Hij staat tussen 7 gouden kandelaren. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou ja, we hebben het ook gelezen in het laatste vers wat we lazen. Die 7 kandelaren die u hebt gezien, dat zijn de 7 gemeenten. Met andere woorden, de Heer Jezus is te midden van zijn volgelingen, van de broeders en zusters. Hij is bij hen, ook al hadden ze misschien het idee dat het niet het geval was. En daarmee hebben we de eerste bemoediging al te pakken. De gemeente van Christus, de kerk, de gelovigen. Ze zijn niet aan hun lot overgelaten. Jezus zelf is in hun midden. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel bij die gemeente van Christus horen. Iemand zal zeggen, jammer, ik ben gedoopt. Nou ja, dat is prachtig. Maar niet genoeg. Heb jij de Heer Jezus leren kennen en aanvaarden als uw persoonlijke heiland en verlosser? En daarom, alle christelijke daklozen die luisteren, die roep ik vanmorgen op om daar eens over na te denken. Niet om ons, maar om uzelf en om de eer van God. Ja, maar zal iemand zeggen, er is altijd wat aan de hand met die kerk. Nou, dan kan ik je uit de droom helpen, dat klopt. Maar als u of jij op zoek bent naar de ideale kerk, dan vrees ik dat je die hier op aarde niet vindt. Weet u, je moet niet overal blijven zwerven als er een kerkelijk huis is waar je wordt verwacht. Doe eens een keer mee aan een Alpha-cursus bij je in de buurt om meer over het geloof en de kerk te weten te komen. En ik ben er zeker van dat de Heer God u zal leiden naar de gemeenschap van gelovigen. Maar Johannes die ziet nog meer. Iemand die op de Zoon des Mensen leek, de Heer Jezus zelf. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel en een heleboel andere dingen. En bij zoveel majesteit kan Johannes en heiligheid, kan Johannes niet op de benen blijven staan. Geen mens zal blijven staan. U niet, jij niet, ik niet. Zie je de Heer Jezus daar staan? Gekleed in een blinkend wit en lang gewaad. Dat lange gewaad is een tot de voeten reikend wit priesterkleed. En dat is een opvallend en sprekend detail. Als priesters dienst deden in de tempel, dan rolden ze vaak hun priesterkleed op, dan hadden ze meer bewegingsvrijheid. Maar hier staat, bij dat lange gewaad dat Johannes ziet, dat hij niet is opgerold. Het werk is klaar. Het is volbracht. Er hoeft niks meer te gebeuren. Er hoeft geen werk meer worden gedaan. Het verzoeningsoffer is gebracht. En Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En daar bidt hij voor u, voor jou en voor mij. En leidt ons door zijn Heilige Geest. Anders raken we het spoor bijster. Het volbrachte werk van Christus wordt nog eens extra geaccentueerd door de beschrijving die volgt. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Als je dat voorstelt, dan word je er stil van. Johannes die kan de verschijning van de Heer Jezus nauwelijks beschrijven. Het is zo indrukwekkend, zo majestueus, zo overweldigend, imponerend. Als ook bedreigend. Want we lazen in vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Zeker niet. Johannes is niet dood. Bij deze beschrijving heb je de neiging Johannes te waarschuwen. Johannes keek uit voor die voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Als die voeten bovenop je gaan staan, nou dan is het niet best. Maar gelukkig gebeurt dat niet. Er blijkt een band te bestaan tussen de Heer Jezus en de op de grond liggende Johannes. De gloeiende voeten van de heiland blijven waar ze zijn. Er gebeurt iets heel anders. Jezus komt zijn moe gestreden apostel troosten en bemoedigen en zegt: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. Zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Je wordt er stil van. Bij alle hoogtepunten die Johannes heeft gezien en ervaren, lijkt hij op Patmos te blijven steken in een diep dal. Met een lawine van vragen, angsten en hopeloosheid sleept Johannes zich voort. En dan verschijnt hier Jezus zelf en legt zijn rechterhand op het hoofd van Johannes. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Weet u wat Johannes gezien had als hij omhoog had gekeken naar die handen van Jezus? De littekens, die doorboorde handen, de tekenen van de liefde van Jezus. Uit liefde voor Johannes en alle andere gelovigen. Voor u, jou en mij heeft Jezus zichzelf opgeofferd en zo heeft hij ons gered en al onze zonde en schuld verzoend. Ja, het was wel even spannend. Er waren gloeiende voeten en zegenende handen. Johannes heeft de zegenende handen ervaren. Hoe zou dat bij u, bij jou en bij mij zijn? Misschien vraagt iemand, kan het ook nog verkeerd aflopen? Helaas wel. Als je op deze aarde niets van de Heer Jezus wilt weten en aan hem voorbij gaat, dan sta je straks voor eigen rekening voor de troon van de levende God. Als hij rekenschap vraagt van wat u tijdens uw leven hebt gedaan, gezegd en nagelaten. Nee, dat heeft de kerk ook niet bedacht. U kunt het zelf nalezen in Openbaring 20, vers 13 tot en met 21. Dan worden de boeken geopend. En dan wordt er gekeken of je naam in het boek des levens staat. En er is maar één schrijver van het, dat is de Heer Jezus. En daarom is het nodig dat je de Heer Jezus Christus leert kennen en zijn verzoeningswerk voor je leven leert aanvaarden, omdat hij het volbracht heeft. En als je bij hem in zijn boek mag staan, zul je niet veroordeeld worden. Dat wil niet zeggen dat alles simpel, eenvoudig en rustig blijft. Dan kan het best nog wel stormen. Maar de Heere die wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze tot erkentenis van de waarheid komen. Weet u, ontlopen kunt u de Heer Jezus ook niet. Hij is immers de eerste en de laatste. Voor de eerste kan er nooit iemand komen, anders is hij niet de eerste. En na de laatste ook niet, anders ben je niet de laatste. Ja, je kan zeggen, maar ik geloof Jezus niet dat hij de eerste en de laatste is. Nou, daar zou ik het niet op laten aankomen. Want als Jezus dat niet alleen maar op deze plek heel uitdrukkelijk aangeeft in zijn woord. Vroeg of laat zul jij Jezus Christus ontmoeten. En daarom geloof in die Jezus Christus. En je zult behouden worden. En dat hij de eerste en de laatste is, is voor volgelingen van Jezus ook een geweldige bemoediging. Omdat hij er altijd bij is. Want u, jij en ik, wij vallen altijd tussen de eerste en de laatste. Hij is er altijd bij. Zelfs als ik denk dat de Heer me niet meer hoort. Met alles wat we meemaken en wat ons overkomt, vallen we altijd tussen de eerste en de laatste. En daarom mogen we zeggen, en mogen we het aanvaarden in het geloof, wees niet bevreesd. Want Jezus is de eerste en de laatste en de levende. Waarom zou je nog geloven? In een wereld vol van kwaad, waar de laatste lichten doven en de zon haast ondergaat. Waarom zou je nog beleiden dat je God als vader kent, als je ouders zijn gescheiden en je nergens welkom bent? Waarom zou je liefde geven als de liefde je verlaat en de liefde in je leven wordt gehonoreerd met haat? Waarom zou je dan nog geloven? Waarom? Omdat Jezus leeft. Hij die de wereld overwonnen en de dood verslagen heeft. Amen.
Staat op.
Ja, wat is dat geweldig als je dat mag weten. Laten we samen danken en bidden. En die zuster heette...
Zuster Janni Matke.
Ja. Ja. Hemelse Vader, dank u wel voor uw grote liefde. Wij kunnen er maar een beetje van stamelen. Voor die overweldigende liefde van de Heer Jezus Christus. Die al zijn volgelingen lief heeft, maar ook al zijn vijanden. En hen de liefde wil verkondigen. Die de levende God, de Vader in de hemel aan had opgedragen. En Jezus is gehoorzaam geweest. Hij is hier op aarde gekomen. En is gehoorzaam geweest tot aan het kruis. En u, hemelse Vader, hebt hem opgewekt uit de doden. En zijn offer aanvaardt. En nu zit hij aan de rechterhand van God de Vader. Als de overwinnaar van alle dingen. Als de heerser van alle dingen. We moeten u belijden dat wij als mensen daar vaak moeite mee hebben. Worstelen ermee. Het lijkt wel alsof u ver weg bent. Maar als we u werkelijk kennen, dan weten we dat uw liefde zo overweldigend is. En dat wij heel vaak beschaamd ons hoofd moeten buigen. Omdat we midden in de ellende maar heel moeilijk een loflied kunnen zingen. Maar als we erachter staan en als u ons hebt doorgeleid, ja, dan mogen we zingen van uw grote liefde. Heer, wat een wonder. En daarom bidden we voor elkaar. Voor zuster Janni, die zo ook op een wonderlijke wijze weer thuis mocht komen, wilt u haar op uw armen dragen, wilt u haar omarmen met uw liefde. En datgene wat volgt, wilt u haar uw genezing en uw liefde geven. En als uw weg anders is, geef dan kracht om vol te houden, waarin uw naam verheerlijk mag worden. En zo zijn er vast nog veel meer zieke mensen, mogelijk luisteren. We brengen ze als de vier vrienden voor uw aangezicht. En bidden, Heer, strek uw sterke rechterhand uit. En wilt u geven dat er verandering mag komen. We denken aan al die mensen die in de ziekenhuizen liggen. Met de coronavirus of met andere aandoeningen. We bidden voor de mensen die daar een taak hebben. Wilt u ze beschermen dat ze zelf niet ziek worden. Zodat de zorg niet meer kan doorgaan. In het ziekenhuis, in de inrichting, bij de thuiszorg. En op al die andere plekken. We bidden voor mensen die in eenzaamheid zich voelen opgesloten en eigenlijk geen lichtpuntje meer zien. Heer, wilt u hun lichtpuntje zijn, zoals u dat voor Johannes was. En laten we ons bemoedigen door uw woord, wat we ook vanmorgen hebben gelezen. U bent de eerste en de laatste en de levende tot in alle eeuwigheid. En u hebt het laatste woord bij alle dingen. Help ons om wijs om te gaan met de regels die versoepelen. Wil ons helpen dat we niet in gevaar komen. Wil ons waarschuwen. Laten we elkaar mogen waarschuwen in liefde. Opdat uw naam in ons midden verheerlijkt worden. En zo bidden we om uw zegen. Dat uw woord, zoals u zelf beloofd hebt, mag vrucht dragen in onze levens. En datgene mag doen waartoe u het zendt. En daarvoor danken we u. En brengen u de lof, de eer en de aanbidding. Ook voor onze gaven die we straks zullen geven. En ook als we straks gaan staan om ons geloof te belijden, dan bidden we u dat u door uw Heilige Geest ons leert te leven zoals u dat graag wil. Wij vragen u dat niet omdat wij nou van die geweldige mensen zijn, maar omdat u een geweldige God bent die in Jezus Christus ons de hand heeft toegestoken in het evangelie van zijn redding en liefde. U komt toe, lof, eer en dank in Jezus' naam. Amen. Ik lees u de geloofsbelijdenis voor en vraag u daarbij te gaan staan. En daarna zingen we dan uit gezang 456. Zegen ons al goede. Met de kerk van alle tijden en eeuwen belijden we ons geloof met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de gelovigen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Zegen ons, al goede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Stort op onze beden in ons hart uw vrede en vervul ons met de kracht van uw geest bij dag en nacht. Straks aan het einde van de dienst staat er een schaal, dat is dat mandje is dat geworden. Daar mag u gave of gift in doen. En na afloop is er ook koffie drinken op 1,50 meter afstand. Nou, ik ben dan benieuwd hoe u dat bakje koffie krijgt, maar dat zien we dan wel. Ontvang de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u, ons allen. Amen. 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 Dat wij niet beschamen. Jezus Christus onze komst. De luisteraars, als u wil reageren, kan dat via de website van de gemeente. En daar zijn we natuurlijk benieuwd naar, dus wees vrijmoedig. En dan wens ik u allen nog Godzegen op deze zondag en de komende week. En wie weet, tot de volgende keer.